Goedenavond.
Goedenavond.
Ik heb wel eens een keer iets verteld over die slof, hè? Van Bodhidharma. Helemaal niet. Maar je houdt dat niet voor mogelijk. Maar aan de afgelopen sessie, in de afgelopen retraite, was er iemand die al heel lang bij mij mediteert, tot 22 jaar. En we hadden een gesprek in de gang over zoiets. En op het einde zette hij zijn slof op zijn hoofd. Als voorbeeld van wat Bodhidharma deed. En hij vertelde er iets bij. Hij had een hele oude Chinese familie gesproken. En die zeiden, ja, maar wij zien hem soms nog. Wat dat ook is. Net zoals bij Maria-verschijningen in het oosten ziet men vaak Bodhidharma met die slof op zijn hoofd. Nee, hij komt daar niet binnen. Oké. Dus, in elk geval, zeker in de Chinese zijn, is er altijd heel veel humor bij. Daar moet ik maar mee beginnen. Al lijkt misschien mijn verhaal daar heel weinig raakpunten mee te hebben. Ik had dit een beetje gedacht over iets te praten in verband met een opmerking die de vorige keer gemaakt werd. Er was iemand die toen iets, toen wij die koekjes kregen, en ik heb op de afgelopen retraite er ook over gepraat, maar ik zou nou een ander verhaal halen. Sommigen van u waren erbij. Er zaten daar kleine spreuken in, weet u nog? Wie waren daarbij? En één iemand die trof de spreuk, het gaat niet om het doel, het gaat om de weg. Zoiets, ja? En die zei, dat was notabene een opmerking van de Boeddha. En hij zei, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Nee. En weet u nog wat ik antwoordde? Hartstikke goed. Want dat klopt ook van geen kanten als je iets uit zijn verband rukt. Je kunt zo een keer iets zeggen, je kunt een woord van de Boeddha aanhalen of van wie dan ook, van Bodhidharma. En het is, wat de stichter van het Zen-boeddhisme zei, eigenlijk is, het is met een lege penseel op een lege hemel even gezegd, om nu iets misschien bij iemand wakker te maken, meer niet. Maar meestal wat gezegd wordt, dat stolt, dat wordt een ideologie, dat wordt een houvast, het worden zekerheden, het worden wegwijzers. En dan zijn we verloren. En wat de Boeddha daarmee bedoelde, ik hoop daar iets van duidelijk te maken. Maar echt, voor degenen die in de sessie erbij waren, ik zal proberen op een andere manier te doen, dat het geen herhaling wordt. Maar, u weet allemaal, er is in elke religie, overal, toch zo dat beeld dat er in het leven een weg is. En ook een doel. Zoals we allemaal zeker zijn dat er oorzaken zijn en gevolgen. En dat klopt, die zijn er. Een oorzaak en een gevolg. Maar tegelijk is er iets wat dieper ligt. En wat nooit onder woorden te brengen is. En wat in een van de teksten die wij zingen heel cru wordt uitgedrukt. En dan denken we als we dat horen, hoe kan dat nou? Oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Uit dezelfde diepste, onnoembare ongrond, zeg maar. Oorzaak komt eruit, gevolg komt eruit, leven komt eruit, dood komt eruit. Alles wat je kunt benoemen. Maar het gaat daaraan vooraf. En de hele weg van het boeddhisme, vooral van het boeddhisme, maar eigenlijk van elke mystiek is ons dat te doen ontdekken. De plaatjes weghalen, dat wat in onze natuur bijna zit, in onze, het is bijna onze, in onze genen, om het leven te zien in zo'n net, in een soort web van oorzaken, gevolg, van doel, van wegen, van middelen, enzovoorts. En eigenlijk is, als de Boeddha zo'n opmerking maakt, ik vertel het heel even kort, is het om te zeggen, staar je niet blind op dat doel, al is dat nog zo mooi in je hoofd, al is dat nog zo heilig en heb je er prachtige woorden voor, want daar gaat het niet om. En hij doet dat heel cru door te zeggen, dat doel is er niet. Maar eigenlijk wil hij zeggen, waar het om gaat is oneindig veel groter dan alle doelen die wij ons voor ogen kunnen stellen. Het is groter en niet kleiner. En de hele weg, laat ik zeggen, als die weg er dan toch is, want die is er, daar is de diepste betekenis van, de diepste ontdekking, en dat wordt bijvoorbeeld in een van de teksten die wij ook altijd zingen, in elke retraite, de Heart Sutra. Sommigen van u weten dat, en anders vertel ik het maar even. Dat is een tekst, een hele korte, waarin het hart van het boeddhisme, maar zeg maar van elke religie, wordt samengevat. Het is niet dit, het is niet dat. Dit is toevallig een boeddhistische tekst. Maar er zijn ook hindoe-teksten. Neti, neti, dat is het niet, dat is het niet. Wat ik ook zeg, ook deze woorden, dat is het niet. Het kan allemaal valkuil worden. En we kennen het van Johannes van der Kruis, uit de christelijke mystiek ook. Hè? En van Dostojevski, mijn lievelingsauteur. Hè? Die letterlijk zegt, het echte atheïsme wat afrekent met alle plaatjes van God, is de op één na hoogste treden op de ontmoeting met die levende werkelijkheid die wij ook God noemen. Zo. En Johannes van der Kruis zegt ook, dit is het niet, dit is het niet. En dat bedoelt de Boeddha. Kijk uit, want het vangt je, het fixeert je, het maakt het leven kleiner. Je raakt gevangen in doelen enzovoorts. En eigenlijk bedoelt hij, het is veel groter en ga die weg maar. De Hartsoetra is, en gooi al die plaatjes in de prullenbak. He? Er is geen doel, er is geen weg, er is geen uitkomst, er is geen verlichting, het is niks. En dan blijf je uiteindelijk bij je eigen hart. Dat is het laatste. En dat vind ik het mooiste. En dat is ineens een heel optimistisch geluid achter een tekst waarvan je, als je hem de eerste keer hoort, nou, is dit het boeddhisme? Moet ik daar drie keer per dag een half uur voor zitten? Of twee keer per dag om dit te ontdekken, dat er niks is? Het is om te ontdekken dat alles wat wij nog een iets noemen, een sta in de weg is. Dat het groter is en dieper. En dat we er geen beeld van hebben en geen plaatje. En dat het uiteindelijk een sprong is in het onbekende. Sorry. Het is een stap in het onbekende. En dat is griezelig. Het lijkt of je geen houvast hebt. Het lijkt of je wegvalt. Het lijkt of de grond onder je vandaan valt. En tegelijk is het het meest bevrijdende. En eigenlijk zeggen alle teksten, en vooral de Boeddha, voor de rest hou ik mijn mond, zegt hij, ontdek het zelf maar. En deze weg, elke weg, dit is er maar eentje, is van dat stil worden en dat loslaten van de mooie plaatjes die we hebben. Om dat te ontdekken. En niet dat het dan meteen zo allemaal zo rooskleurig wordt. Het kan heel goed in het begin lijken of alles waarvan je je aan vasthoudt, wat troost gaf, wat een beetje zekerheid gaf, dat dat wegvalt. En ook in het leven dat er dingen gebeuren waarvan je denkt, als dit met mij gebeurt, dan valt alles weg. En als het niet met ons zo is, als ons leven toch redelijk loopt, of als we toevallig een natuur hebben dat we een beetje vertrouwen hebben, voor sommigen is dat niet zo. En dat kan ons ook openmaken. Wat met die mensen die dat niet hebben? Zijn die minder? Zijn die laf? Kunnen die een stap niet zetten? Nee. Want alle teksten in alle religies, ook in de Zen, dat lijkt toch zo'n weg van ik doe het, ik zit in meditatie en ik ga iets bereiken. Daar wordt er gelijk van gezegd, vergeet het. Wij kunnen onszelf nog niet voor zoveel verlossen. Er is iets wat wij niet in de hand hebben. En daar hebben we geen ander woord voor van een soort overgave of een soort vertrouwen. En soms lijkt dat echt een sprong in het donker. En soms lijkt het soms op een doodlopende weg. En soms, voor sommige mensen, kan dat heel donker en bedreigend zijn. Is dat niet voor ons? Het is soms genoeg dat je weet, anderen zitten in dat donker. En wij blijven erbij. En wij blijven daarbij, bij die ander. Wij oordelen niet. We sluiten onze armen eromheen. Ook al weten we niet hoe we dat moeten doen. En dan voelen we ons, ik heb in de afgelopen retraite een paar keer met mensen gepraat die heel lang stervensbegeleiding gedaan hebben. Als pastor. En die zich vaak machteloos voelde. Ook bij een dood. En toch ontdekte, en dat is niet altijd makkelijk, dat dat misschien het mooiste is wat wij iets kunnen bieden aan iemand. Dat wij ons eindelijk machteloos voelen. Dat onze gewone plaatjes het niet doen. En dat we tegen alle onze menselijke zekerheden met het verlangen blijven om die te helpen. En dat kan zo'n concreet iemand zijn die sterft. En dat kan iets zijn wat we op de televisie zien. Dat is de andere grote pol van elke mystieke weg, van elke religie, ook van zijn het mededogen. Het ene is de ontdekking van die wijsheid, zeg maar zeggen, dat een wijsheid voorbij al onze bekende plaatjes, waar ik het gewoon niet meer weet, waar ik moet zeggen, ik weet het niet, ik zie het niet meer, dat is overgave. En het andere is dat mededogen. Sorry, dit is een soort inleiding op het nieuwe tijdschriftnummer. Wat daar klaar ligt. Ik zal dadelijk vertellen dat ook het boeddhisme daarnaast, zoals elke keer, een hele andere taal heeft. Niet alleen de taal van dat weggooien. Als je die Hartsoetra zo hoort, dan denk je, nou, Daar blijft niet veel over. Heb je nu nog kleiner. Maar het laatste is dat zo de bevrijding ontdekt wordt. En sorry dat ik dat zeg, dat is zo. Ik heb daar zelf mijn kop mee moeten stoten. Heel lang. Ook op mijn zendweg. 15 jaar lang. En ik heb echt vaak gedacht, ik trap het af, ik zie het niet meer. En het is waar wat daar staat. En dat blijft een wonder, dat kan ik niet verklaren. Dat daar vertrouwen is. En in die laatste regel staat dat ook. Dit is het enige wat niet meer getekend is door illusies. Zoals bijna het woord dat uit het hart komt. En waar ik helemaal alleen mee ben. Wat niemand me kan vertellen. En dat luidt, en dat woord luidt. In het Sanskriet staat er gati gati, doe die stap. Doe die stap. Doe die onmogelijke stap. Ooit is deze tekst ontdekt door mensen die wisten, wat moet ik doen om anderen die verloren lijken, wiens leven mislukt lijken, waar we soms mee geconfronteerd worden, om die toch te helpen. Waar menselijkerwijs alles zegt, ik kan het niet. Daar is het ontstaan. Niet uit een soort metafysische abstractie of filosofie, uit een bekommernis. En nou wil ik het dan hebben over dat themanummer, in dat laatste wat nou uitgekomen is. Het lijkt of dat niet zo'n blij verhaal is. Het gaat over de verlossing van zelfs het kleinste grasje en plantje. Dat is het themanummer. Dat is een tekst die in alle boeddhistische richtingen, in alle zenrichtingen, 1500 jaar elke dag herhaald wordt. In grote kloosters zijn er soms uren per dag meditatie. Dat wij hier zitten, niet voor onszelf. Niet om je lekker te voelen. Niet om rustig te worden. Niet om geestelijke gezondheid. Niet om te kijken of ik vooral niet overspannen word. Maar om iets heel anders. Dat uiteindelijk alles geldeloos goed komt voor iedereen. Terwijl ik niet eens weet wat dat is. En dat heet dan die eerste gelofte. Voor de verlossing van zelfs het kleinste grasje en plantje. Voor alles wat leeft. Dat is nogal wat. En u kunt zich voorstellen dat mensen, als ze dat hoorden of beseften ooit, dat ze duizelden. En dat ze dachten, nou, geef mijn portie maar aan Vicky. Laat mij maar gewoon mijn leven leiden. Daar begin ik niet aan. En toch is dat de vonk waardoor het anders wordt. Dat themanummer, dat is toen gekozen. En ik heb er ook een verhaal daarover geschreven. Naar aanleiding van vooral de laatste tekst. Die grote zenvernieuwer Hisamatsu, die zeer bijzonder was. U weet nu wat een zenretraite is, er komen zo bij ons waren zo'n 70 mensen. Maar als hij in Japan een retraite gaf, zaten daar 70 zenmeesters. En hij was vaak heel kritisch, ook over de bestaande zen. En het heeft mij heel erg geraakt wat hij zei, ook over de nood aan betrokkenheid. En vooral dat grenzeloze diepe geloof. Hij noemt dat ook. Hij noemt dat geloof. Met bijna dezelfde woorden als Kierkegaard. Dus op de bodem van onze twijfel. Waar ons verstand zegt. Hier kan ik geen geloof of vertrouwen en hoop meer hebben. In deze situatie. Dat het daar juist oprijst. Oprijst tegen alle evidenties in. Tegen alle muren in. En dat dat grenzeloos is. Dat dat alles omsluit. En dat daar niemand uit kan vallen. Al was het alleen omdat ik diep in mijn hart daar trouw aan blijf. Zoals het uitgedrukt wordt in die hartsoetra. Maar vlak voor zijn dood schreef hij een tekst over zijn grote bezorgdheid. Over de problemen van onze tijd. De agressie, de oorlog, de vernietiging. De oppervlakkigheid. Het milieu vooral, heel belangrijk. De vervuiling. De blindheid om dat te zien. En vooral wat daar die oorzaak van is. Wat is het waardoor wij zo gevangen zijn geraakt. In onze hele wereld, in onze cultuur. Is dat omdat wij geen moraal meer hadden? Dat is zo'n stukje. Maar er is iets dieper dan de moraal. Er is dieper iets wat wij blijkbaar vergeten zijn. En het is een hartstochtelijk appel. U moet dat maar lezen in dat tijdschrift. En juist omdat hij zo optimistisch iemand is. En tot het einde blijft. En nog altijd tot het einde gelooft dat alles zich ten goede kan keren. Ook een cultuur die in een impasse lijkt te raken. Maar hij wijst er intussen wel op dat wij niet blind moeten zijn voor de gevaren. Ik vind dat heel aangrijpend en heel indrukwekkend. En ik moet zeggen, binnen de zen is dat ook een tamelijk nieuw geluid. Meestal is het, laat de wereld maar, trek je terug. Jij bent stil en het is allemaal onbelangrijk. Het is goed zoals het is. Hij zegt, nee, dat is het niet. Kijk wat er aan de hand is. En wees geschokt. En ga jouw weg dan. En dat begint met dat diepste wat meer is dan oorzaak en gevolg. En meer dan moraal. En meer dan regeltjes. Dat is iets van het hart. Dat is iets in vertrouwen tegen alles in. En dat is soms heel moeilijk. En daar gaat het verhaal over. Daarna in dat tijdschriftje. Ik haal een verhaal aan van een lievelingsauteur van mij. Een Nederlander notabene. Die ik bij toeval een keer ontdekte. Ik denk dat niemand hem kent. Hij was ooit diplomaat. Toch een naar beroep denk ik zo. Hij was ambassadeur. Ik ben ook ooit, toen ik afgestudeerd was in Russisch en gedoctoreerd was, ben ik op zijn sollicitatie afgegaan. Maar met Russisch kun je natuurlijk nergens aan de bak komen. Naderhand ben ik dus gelukkig prof geworden in Leuven. Maar dat was een tijd dat dat niet zo was. Toen heb ik ook gesolliciteerd bij diplomatieke dienst. Ik wist amper wat dat was. Mijn haren waren veel te lang. Ik kwam er heel slordig gekleed. En dat was een arrogante man die al meteen mijn naam niet wilde kennen. Hij had het iedere keer over Landmeijer, meneer Landmeijer. En wat denkt u, wat stelt u zich voor van die diplomatieke dienst enzovoorts? Nou, het was allemaal nogal bekakt, maar hij liet mij duidelijk weten, sorry, u kunt best afgestudeerd zijn in Russisch, maar u bent absoluut niet geschikt voor die baan. Maar er was een ambassadeur, en zijn pseudoniem was Ter Borger, die schrijft zulke aangrijpende verhalen. Dat voor mij is hij iemand die nou praat over een weg gaan zonder dat je een concreet doel ziet. Zoals de Hartsoetra dat zegt, geen doel, want het is groter. En zoals Hichamatsu dat zegt, waarin raken wij gevangen? Wij jagen doelen na. En voordat we het weet, zitten wij gevangen en hollen we door en we hollen we naar de afgrond. Als we dat niet zien. En Ter Borger, die geen zenbeoefenaar was, die ooit zo'n ervaring had, is als een wonder in Spanje, op een diplomatieke vergadering, in een chic gebouw, kijkt hij naar buiten. En ineens is daar iets van, heb ik ooit de dingen gezien? Heb ik ooit een ander gezien? Allemaal gezichten tegenover me, allemaal raadsels, mysteries, onbekende mensen. En ineens is hij geraakt. En dan voelt hij, iets is mij ontgaan in mijn leven. Met allemaal praten. En dan gaat hij weg. Hij zoekt zijn weg. En alle verhalen van de Borg gaan over datzelfde. Alle verhalen. Hij heeft dat ook meegemaakt. Heel intens. Ook zo dat hij zo geschokt was of de grond onder hem wegviel. En hij wist daar geen raad mee met zo'n ervaring. Hij zat toen in Peking als cultureel attaché. En toen heeft hij daar gesproken met iemand die daar ontmoette die u allemaal kent. Théa de Chardin. Kent u die? Hij heeft gezegd, nou ik zit nou toch met iets en ik ben schrijver en ik wil er een verhaal van maken. Maar ik weet er geen draai aan te geven. En toen heeft hij hem gezegd, laat het maar in het Westen spelen. Dan maak je er een soort Christusfiguur van. Laat het in het Oosten spelen. Je maakt er een Boeddha van. Maar jij beslist. Nou, hij heeft het in het Westen laten spelen. En dat is een prachtig verhaal. Eén van zijn verhalen. En wat in de tijdschrift staat, is een ander verhaal. Maar al zijn verhalen gaan over het op weg gaan. En ontdekken dat alles wat ik denk dat een doel is, waar het voor is, hoe mooi ook, hoe verheven ook, hoe heilig ook, dat we dat moeten laten vallen. En dat het soms lijkt in ons leven of het doodloopt. Of er alleen maar muren zijn, of er geen hoop is. En dat er dan altijd, als door een wonder, ja, daar geeft hij geen naam aan, dat vult hij nooit in, dat geeft hij alleen maar met iets als, ja, een grenzeloos, verzoenend avondlicht. Of soms nog meer. Want de levens die hij beschrijft, zijn levens die een weg gaan en op de duur het doel niet meer zien, maar elke keer weer beginnen, elke keer weer een stap zetten, elke keer weer oude dingen achterlaten en met heel veel eenzaamheid, dat is er altijd bij, en ook met heel veel twijfel en soms met angsten. En hij laat het zien aan een verhaal wat hij ook aanhaalt uit de oude Chinese traditie van een monnik die uit China naar India reist en ontberingen meemaakt. En terugkomt. En dan laat hij een Nederlander diezelfde tocht ongeveer ook doen. Met die eenzaamheid. En dat telkens opnieuw beginnen. En met die vraag, weten wij eigenlijk wel wat we verlangen? Weten wij dat ten diepste? Natuurlijk, we kunnen plaatjes maken. En ook het boeddhisme doet dat. En ook de profeten doen dat, gelukkig. Maar die hebben we ook nodig. Daarover dadelijk. Maar eigenlijk weet hij, dat is het niet. Staat er ook letterlijk zo in. Weten wij wat wij ten diepste verlangen? Is het niet dat wij elke keer maar opnieuw op moeten breken? En met iets wat we niet kunnen benoemen, een soort oervertrouwen, tegen alles in, verder gaan. En dat doet hij. Ook deze man. Hij komt om. In een sneeuwstorm. Helemaal alleen. En toch is het laatste woord een grenzeloos, verzoenend avondlicht. Dat is iets wat over alles heen reikt. Over leven en dood. Ik kan alleen zeggen, dat is zo. Ik kan alleen zeggen, misschien kun je dat ooit ontdekken. Dat is dan een wonder. Misschien denk ik, soms, misschien is het enige wat ik nog kan zeggen die jaren dat ik leef. Geef nooit de moed op, al zie je niks meer. Nooit. Want dat is de kern van dat verhaal. Het verzoenende licht. En al zijn verhalen, leest u het eens, leest u het eens. De laatste reis van Odysseus. Prachtig verhaal van Odysseus, die terugkomt van zijn heldendaden, u weet het, van Troje enzovoorts. Door iedereen krijgt hij de lof toegezwaaid, maar hij is nog een jaar thuis of hij verveelt zich. Een diepe verveling. Dat is het leven eigenlijk. En dan gaat hij opnieuw. Hij vertrekt naar het noorden. In die tijd. Zo ergens waar nu Rusland ligt. En hij doet zijnzelfde eenzame tocht. En ook hij kan nooit zeggen wat hij in zijn hart ontdekt. Het is ook een tocht van eenzaamheid, van ontbering, van twijfel. En daardoorheen van een soort grenzeloos oervertrouwen en verder gaan. En soms laat hij dat verhaal afspelen in Shanghai, notabene in een Russisch-orthodoxe kerk. Met een Russisch-orthodoxe paasdienst. Wel iemand staat te voeteren tegen die idiote rituelen van 1000 jaar geleden. En dan ook ineens ontdekt dat hij door al die talen heen kan kijken. En dat het niet gaat om de doelen die een christendom in zijn woorden uitdrukt, maar ook iets om verder. En ook deze figuur, met de borg altijd, het lijkt sommen, het eindigt altijd dat ze sterven. Maar eigenlijk begint het daarmee. Dat is eigenlijk een prachtig, dat is een ander thema, dat dat nooit het einde is. Dat het waar is wat een keer een Griekse filosoof en een toneelschrijver zei, en ik heb dat gelezen in een essay over Dostojevski, wie weet of niet het leven de dood is en de dood het leven. Daarom schrijft Terborg, maar ook Hisamatsu in dat stukje, die vraag of wat wij leven noemen en het najagen van doelen en idealen, of dat niet eigenlijk iets is wat ons in de doden in passen kan voeren. Als wij niet leven vanuit iets wat we niet kunnen benoemen en moeten ontdekken. En dus die weg van de stilte in moeten gaan en plaatjes loslaten. En het laatste is, daar kan niemand uitvallen. Hoe vreemd het ook lijkt. Want als u dat verhaal leest, denkt u, hij komt om in eenzaamheid. Hij verliest de weg, alles loopt tegen. Hij ziet het niet meer. En toch is daar dat grenzeloos verzoenend licht als laatste woord. En ik moest onmiddellijk denken aan een verhaal wat ik ooit las, jaren geleden bij een Russische dichter, die citeerde Ibsen. Ik heb nooit Ibsen gelezen, kent u dat? Is dat een, wat is dat voor iemand? Het is een schrijver, ja, het is. En die heeft ook geschreven een verhaal over een man die zwerft in de bergen. En dan komt er sneeuw, en dat wordt ook erger en erger. En het is zijn levensweg. En eigenlijk beschrijft hij het op zo'n manier zoals Doug Hammarskjöld, die kent u wel, hè? Eerste secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Die schrijft in zijn dagboek, Merkstenen, ook zo, dat hij het leven vaak voelde van, ja, ik moet verder gaan, maar het is koud en ik weet het soms niet meer, maar ik ga verder. Dat is met dat vertrouwen. En dat verhaal van Ibsen, dat eindigt op een prachtige manier, die komt ook om in de sneeuw. Het is eigenlijk in de grond zo bevrijdend, al lijkt het verhaal somber, want hij roept uit, is het dan niet voldoende, want alles wat ik in mijn leven geprobeerd heb, naar gewone mensenmaat. En dan sterft hij en het laatste wat hij hoort is prachtig, zij is een God van grenzeloze liefde. Dat is zo paradoxaal, maar Ibsen moet daar iets van ontdekt hebben, tegen alles in. En alles wat we zien in ons eigen leven, of in een ander, dat uiteindelijk, dat wat het leven draagt, wat het hart van het leven is, al zien we het niet en al vloeken we misschien, dat dat toch is, zij is een God, of wat dan ook, van grenzeloze liefde. En daarom, dat is een beetje het tweede deel, maar bijna het einde, drukt ook het boeddhisme, wat ze meestal zo een negatieve religie genoemd wordt, dit is het niet, dat is het niet, er is geen doel, er is geen weg, niks, allemaal erin. dood de Boeddha, dood het allemaal. Daarom zijn ook in deze traditie er teksten, prachtige teksten, die toch stamelend proberen te zeggen wat het is. Die grenzeloze, wat zal ik zeggen, oervertrouwen of oergeloof tegen alles in. Al zie je niks meer, want dat wou ik zeggen. Ook iedereen zal dat in zijn leven hebben, in momenten dat het lijkt of er alleen maar een muur is, of een impasse, of uitzichtloosheid, dat dat nooit het laatste is, voor niemand niet. En daar wordt over gestameld. Bijvoorbeeld in een tekst die wij ook citeren in onze retreiten, en die ik heel mooi vind, en die een beetje een ander geluid geeft. En die ik toch wil noemen als afsluiting, om te laten zien dat het laatste woord licht is, en optimisme, en bevrijding. Het lijkt een beetje op de profetieën uit het Oude Testament. Die kent u wel. Hè? De tranen zullen gedroogd worden. Er zal geen dood meer zijn. Dat is stamelen natuurlijk. We hebben geen andere beelden. De tranen zullen gedoogd worden. De blinden zullen zien. En in deze tekst van een boeddhist, 1800 jaar oud is die tekst, staat dat precies zo weergegeven. Maar er staat iets bij. Als wij hier zitten. Het is niet van, nou, ik zal wel even vertellen hoe goed het allemaal komt. Als wij hier zitten, laten wij dit doen voor iedereen, ook voor iedereen waarvan het lijkt of die er buiten vallen en eruit vallen. En dat we die op moeten geven. Voor iedereen. Er is een vreemd woord in het boeddhisme voor zo'n overdracht van dat wat ik misschien voor mijzelf kan doen, dat ik het eigenlijk doe voor alle anderen. Nogmaals, het is het hart waar het om gaat. Het zelfs het kleinste grasje en plantje. Voor de meest verlorenen. Voor de duivel, bij wijze van spreken. Voor alles. Voor iedereen. En dan wordt dat opgezond. Al die dingen. Dat er geen dood meer zal zijn. Dat de tranen zullen genezen. Het is één litanie van stamelen met menselijke begrippen. Om dat oneindige en hoopvolle uit te drukken. En allebei hoort het bij het leven. Dit is het niet, dat is het niet, dat is het niet. En tegelijk, we hebben niks anders dan stamelen erover. We hebben geen andere woorden dan geluk en muziek en licht en liefde en grenzeloosheid en thuiskomen. En ook dat hoort erbij. En daar gaat dat verhaal over. Uiteindelijk gaan al die verhalen van Ter Borch erover. Uiteindelijk gaat elke religie daarover. Dat grenzeloze licht dat alles verzoent. En dat juist soms aan de avond waarop het licht lijkt te verdwijnen zich openbaart. Laten we daar maar mee terug de stilte ingaan.